Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 91. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 2 Korinthe 1 vanaf vers 8 tot en met 24. Het gaat vanmiddag over het woordje amen als afsluiting ook van de catechismus. En dat woordje komen we ook tegen in de schriftlezing, met name in vers 18, in vers 19 dacht ik. Ja, in vers 20, want zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in hem ja en zijn in hem amen, gode tot eerlijkheid door ons. Daarna doen we belijdenis des geloofs en wij zingen het 26e van 106, waar ook het woordje amen weer naar voren komt, want die psalm die eindigt met de woorden, al het volk zegt amen op mijn klanken, juicht aarde, looft den opperheer. We luisteren dus naar 2 Korinthe 1, vers 8 tot 24, de 12 artikelen. En wij zingen van Psalm 106, vers 26.
Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is. dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden altelven in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat ons de gave door vele personen aan ons te gewee gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onzer conscientie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij uw lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben, en door uw stad naar Macedonië gaan, en wederom van Macedonië tot u komen, en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt, of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij wezen zou ja, ja en nee, nee. Doch God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u geschiet, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen, gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus, en die ons gezalfd heeft, is God, die ons heeft verzegeld, en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap, want gij staat door het geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 52, vraag en antwoord 129. Wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. We willen een dankzegging doen voor Marco Schipper, die heeft vanochtend een ongeluk gehad op de ringweg hier, net buitenom. Dus zo langs de Lauw na de eerste rotonde, frontaal tegen een boom aangekomen. En gelukkig is er met hem niks gebeurd, maar zijn auto wel uiteraard. Maar hij is kennelijk gespaard. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij voor uw aangezicht. Wij zijn mens en dat betekent dat wij vergankelijk zijn. De dood wenkt ieder uur, zegt uw woord heel duidelijk. We kunnen plotseling wat krijgen. En heren, dat zien wij ook bij dit ongeluk. En dan past het ons uw naam te danken dat Marco gespaard is. En geef dat we dat ook voelen. Maar bent u toch langmoedig. En groot van goedertierenheid over ons mens. Dat u geen lust hebt in onze dood, maar in onze bekering. En heren, dan komen wij dan ook zo tot u om uw naam te danken dat u hem gespaard hebt. En we naderen tot u, o God. U die zichzelf ook in uw woord de amen hebt laten noemen. Dat betekent de waarachtige. Degene die niet liegen. Kan. Dat is het enige wat u niet kunt. Dat is een groot wonder. U houdt uw woord. En dat heeft twee kanten. Dat belijden wij voor uw aangezicht. U houdt zich ook aan uw bedreigingen. En u houdt zich ook aan uw belofte. En daarom moeten we ook die twee kanten preken. Omdat u daarin de amen bent, vloek en zegen. En we zullen dat ook horen, dat het volk Israël op beide amen moest leren zeggen. En heren, nu kunnen we dat wel nazeggen. Maar zou u het amen in onze ziel willen geven? Door het werk van de Heilige Geest. Dat belijden wij immers met onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat juist het getuigenis van de Heilige Geest ons leert het gezag van uw woord te aanvaarden. Niet dat dan pas uw woord gezag heeft. We belijden dat uw woord gezag heeft. Het is in zichzelf gezaghebbend. Maar wij zijn opstandelingen in ons hart. Wij laten ons niet gezeggen door uw woord. Tenzij dat u, o Heilige Geest, ons hart overbuigt, zodat wij mogen buigen onder dat woord en leren wat Paulus zegt na zijn bekering als eerste gebed. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat hij dan daarna zich laat leiden door uw woord en door uw geest. En wij bidden u daarom. Of gij ons die kinderlijke gehoorzaamheid wil schenken. En als we die kinderlijke gehoorzaamheid deelachtig zijn geworden, dat we hoe langer hoe meer ons aan uw wil, aan uw woord leren onderwerpen met de bede uw wil geschieden. En Heere, help ons dan ook wanneer het vanavond gaat over de gebedsverhoring. Want er zijn velen die daarop mee worstelen. Misschien dat er één in ons midden is die zegt, ik wacht al zo lang. Dat er wel een uitzien is. En dat zij ook geloof hebben gekregen dat gij gesproken hebt in hun leven, maar dat het zo lang duurt. En wilt gij toch daarin ook onderwijzen waarom u dat doet? U bent vrij machtig. U bent aan ons niets verplicht. We hebben het ook niet verdiend. Dat u ons zou verhoren. En u leert het uw kinderen ook dat de gebedsverhoring bloed gekost heeft. En Heere, zou u dat ook willen laten zien? Dat wanneer wij onze beden eindigen met om Jezus wil, dat dat een diepe waarheid is. En wij bidden u ook voor degene die niet meer bidden. Misschien wel een jongere die zegt, ik hou ermee op. Wel erbij opgevoed, maar een rare gewoonte heeft aangenomen om het niet meer te doen. En wij bidden u, geef toch dat ook deze middag hij weer aangespoord zal worden om dat kindergebed weer op te pakken. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En ook onze kinderen, als zij bidden op een kinderlijke wijze. En ook als er kinderen in de gemeente zijn die misschien wel om iets heel speciaals bidden. En wilt u ze dan ook op een kinderlijke wijze laten zien hoe u verhoort. Als er geworsteld wordt door een oudere die zegt, ik heb al zo lang gebeden. En het blijft nog maar zo stil. O Heere, het zijn moeilijke vragen. Maar wilt u ze doorbreken? Opdat wij gaan leren wat het is. Om daadwerkelijk te verstaan, toen bad hij een gebed. Dat geschonken gebed. Dat zeker verhoord zal worden. En niet altijd precies op de wijze waarop wij wensen. En daarom bidden we u ook voor hen die in een bijzondere beproeving verkeren. En al zoveel gebeden hebben. En misschien wel moedeloos zijn. Maar dat zij toch ook deze middag onderwijs mogen krijgen en ook vertroost mogen worden. Heren, wij bidden u dan ook. Of gij met ons allen wil zijn en ons allen tot die ware bidders wil maken. Dat wij niet bidden met een goddeloosheid. Dat wij niet bidden met de zonde aan de hand. Maar dat wij bidden in de weg van de waarachtige bekering. En Heere, wij u smeken het u of gij uw knecht daar toe de bekwaamheid wil geven. Om daar ook vanuit uw woord leiding aan te mogen geven. Vanuit uw profetische bediening, Heer Jezus. Want u gebruikt daarbij toch de ambt. En dat we daarom ook bidden voor onze broeders kerkraad. Gedenk ze toch en help ze. Dat zij ook zullen beseffen dat zij Christus vertegenwoordigen in het midden der gemeente. Uw ambtelijke bediening. Dat die nog voortgezet wordt. En dat door middel van de bijzondere ambten. En Heere, wij bidden u of gij ook al het onderwijs dat in het midden der gemeente gegeven wordt, in de gezinnen en in verenigingsverband en zondagsschool, wil zegenen. En gedenk dan al het werk in uw koninkrijk, daar waar uw woord verkondigd wordt in zending en evangelisatieposten. Wilt gij ook die broeders bemoedigen en sterken? Denk aan uw vervolgde en verdrukte kerk. Gisteren hebben wij de dodenherdenking gehad en vandaag de bevrijdingsdag. En als we denken aan de vervolgde kerk, waar ook al velen omwille van het geloof gedood zijn, dan past het ons uw naam in ootmoedigheid te danken dat wij die vrijheid nog mogen verkrijgen. En dat gij ons land nog steeds die vrijheid geeft die u toen geschonken hebt. En u waarschuwt ons om die vrijheid niet te gebruiken tot een oorzaak van het vlees. Tot een oorzaak voor de zonde en ongerechtigheid. En dat gebeurt in Nederland, dat weet u. Wij misbruiken die vrijheid. En daarom de oordelen die zullen laag aan en over ons land en volk. Dat beseffen we niet daar waar de zonde zo openlijk wordt bedreven en ook gelegaliseerd. De zonde van de homoseksualiteit. En de zonde van het doden van het ongeboren kind en van ouderen en zieken, de zonde van de zondagsontheiliging. De ongerechtigheden nemen hand over hand toe en Heere, geef toch dat we er als kerk echt aan lijden en dat we het belijden. En dat doen we dan ook, o Heere, voor uw aangezicht. En gedenk nog in uw toren aan uw ontferming. Ons land mag nog die vrijheid ontvangen en daar danken wij u voor. We bidden u ook voor degene die treuren om het verlies van degene die gesneuveld zijn in de oorlog, ook na de oorlog, in de dagen dat er gevochten wordt in Nederlands-Indië en ook bij de uitzendingen en Heere, ook wereldwijd. De oorlog is een teken dat wij gevallen Adamskinderen zijn. En het is ook een teken van de eindtijd. Denk ook aan het gebied dat getroffen is door zware stormen. Ontfermt u zich toch over deze mensen. En geef dat wij uw oordelen zullen opmerken over deze wereld. Maar Heere, dat eindoordeel zal nog niet komen. Want er zal nog een groot wonder gebeuren met het volk Israël. En wij bidden u daar dan ook om. Ontfermt u zich over dat volk en bescherm dat volk. En geef dat wij het evangelie zullen brengen bij dat volk. Heere, gedenk ons dan zo. En hoor ons gebed alleen om Christus willen. Amen. En dan zingen wij Psalm 89, vers 7, 15 en 20. En ik krijg u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. 89, vers 7, 15 en 20. Straks na het amen van de prediking en zingen wij psalm, het gebed des Heren, het 10e vers, ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Hij het zegt, daar ge op ons binnenlet, gelovig amen op het gebed. 10e van het gebed des Heren. Zo willen we dan, gemeente, vanavond of vanmiddag de behandeling van de catechismus gaan afronden. Onze catechismus geeft prachtig ordelijk onderwijs. Ik zeg wel eens tegen onze catechisanten, jullie kunnen het zo onthouden. Globaal genomen eerst de inleiding en dan de 3 G's. Dat is geloof, gebod, gebed. Want dan worden de 12 artikelen behandeld en dan de 10 geboden en vervolgens het Onze Vader. Dus de inleiding en de 3 G's. Men heeft wel gezegd, eigenlijk zou er een zondag 53 aan toegevoegd moeten worden. Stond nog niet zo lang geleden in de krant. En wel over de toekomst van Israël. Je vindt in onze belijdenis eigenlijk nergens een speciaal artikel over de toekomst van Israël. Op zichzelf genomen is dat helemaal niet verkeerd natuurlijk om dat op te merken. Schijnbaar leefde dat minder in de dagen van de reformatie. In de dagen van de nadere reformatie begon dat veel meer te leven. De toekomst van Israël. Ik denk dat dat niet per se nodig is. Als we er maar voor waken dat we er wel aandacht aan geven. Vorig jaar heb ik nog 3 zondagen daar aandacht aan besteed. En ook in bijvoorbeeld zondag 21, als het gaat over de algemene christelijke kerk, dan zou daar ook best even een ogenblik aandacht aan besteed kunnen worden. McShane die schrijft ergens, wanneer wij bezig zijn met de toekomst van Israël, dan hebben wij grote dingen te verwachten, ook in onze gemeente. En dat was bij McShane letterlijk zo, want toen hij besloot een jaar lang uitgezonden te worden om onder de Joden het evangelie te prediken, kwam er een geestelijke opwekking in zijn gemeente. We willen dus vanmiddag afsluiten met het woordje amen. In het kader van het Onze Vader. En dan beleven we welzijn. Aanstaande zondag willen we een begin maken met de behandeling van de Dordtse leerregels. We luisteren dus naar het amen op het Onze Vader. 2 gedachten. De betekenis van het woordje amen in de Bijbel. En ten tweede de betekenis van het woordje amen voor het gebed. Dus het amen op het Onze Vader, de betekenis van het woord amen in de Bijbel en de betekenis van het woord amen voor het gebed. We hebben het samen gezongen met Psalm 106 en al het volk zeggen amen op mijn klanken. Met een hoofdletter, mijn klanken, dus op mijn woord. Juich aarde looft den oppereer. En daar heb je dan ook dat woordje amen. Amen, dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord aman. En dat woord, dat komen we heel veel tegen in het Oude Testament. Dat wordt meestal vertaald met geloof, geloven. Bijvoorbeeld die bekende tekst uit Genesis 15... waar we lezen dat de Heere Abraham uit zijn tent lokt en dan laat hij de sterren zien. En dan lezen wij en Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En dan staat er eigenlijk en Abraham zei amen op hetgeen de Heere tegen hem zei. En wat betekent dan dat Hebreeuwse woord aman? Dat betekent dat hij op dat moment vastigheid vond. En dat is gelijk al een prachtige betekenis van dat woordje aman. Dat hij geen vastigheid vond in zichzelf, maar dat hij vastigheid vond in die persoon die tot hem sprak. En het woord dat hij tot hem sprak, en zo klampte hij zich vast aan God. Dat is eigenlijk de betekenis van amen. Amen betekent ook zekerheid. Zekerheid vinden buiten mijzelf, in God en in zijn woord. Amen betekent ook, dat is nu de getrouwe God. Hij houdt getrouw zijn woord. Amen op mijn klank. In het Nieuwe Testament vinden wij dat woordje amen vaak onvertaald. Zoals we dat ook samen bijvoorbeeld gelezen hebben in 2 Korinthe 1 vers 20. Als we dan nagaan wat en hoe dat woord amen gebruikt wordt en wat het betekent, dan komen we in het Oude Testament allereerst bij Deuteronomium 27 tegen. En wanneer we, dat ga ik natuurlijk niet helemaal lezen, dat hoofdstuk lezen, dan zal ik u een paar voorbeelden daaruit voorlezen. Bijvoorbeeld, vervloekt zij de man die een gesneden beeld, een gruwel des heren, een werk van des werkmeesters handen zal maken en zetten in het verborgene, dus die stiekem een beeld aanbidt. En al het volk zal antwoorden en zeggen, amen. Vervloekt zij zij die zij naast de landpaal verrukt. En al het volk zal dan zeggen, amen. Vervloekt zij die bij de vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijns vaders slip ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen, amen. Dus het volk moet amen zeggen op al die vervloekingen die Mozes uitspreekt. En daarmee spreekt het volk uit dat dat waarachtig is, dat dat zeker is. Dat kwaad wat daarin uitgesproken wordt, dat volstrekt niet mag en niet kan. Amen daarop. En ook op de zegeningen Gods. Hoewel daar het woord amen niet bij staat. Dan treffen wij ook het woord amen aan het eind van diverse psalmen. Men heeft zo ook het psalmenboek wel ingedeeld. En een van de psalmen hebben we gezongen, psalm 106. En dan zien wij dat daar het woordje amen als een antwoord is op de lofprijzing van de Heere. Dus dat het volk daarmee instemt dat God alle eer waardig is. Amen. En dan treffen we het woord amen aan als een duidelijk voorbeeld in Nehemia 8 vers 7. Als Ezra op een hoge stoel gaat zitten, jongens en meisjes. En hij heeft de wet in zijn handen en hij begint die boekrol te openen en voor te lezen. Na de ballingschap. Dat is een heel bijzonder moment geweest voor het volk. En als dan de Heer, als dan Ezra dat voorgelezen heeft, dan antwoordt het volk daarop, amen. Waarmee zij instemmen met de inhoud van de woorden die Ezra naar voren heeft gebracht. En we treffen ook wel het woordje amen aan wanneer het cynisch, sarcastisch bedoeld wordt. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Jeremia 28 vers 7. Dat is een reactie van de profeet Jeremia op de woorden van de valse profeet Anania. Die zegt dat het oordeel niet zal komen. Die zegt dat Jeruzalem eeuwig zal bestaan. En dat de Heere de tempel niet zal verlaten en dat hij niet verwoest zal worden. En als Jeremia dan onder die preek zit van die valse profeet, jongens en meisjes, dan staat Jeremia op. En dan zegt hij met een sarcastische toon, amen, de Heere doe al zo. Daar klinkt iets in door van, was dat nou maar zo? En iedereen voelt dan wel aan dat juist het tegenovergestelde bedoeld wordt. Amen werd ook wel bedoeld wanneer er een hele belangrijke uitspraak gedaan wordt. We kunnen dat lezen in 1 Koningen 1 vers 36. Dat is het moment dat David oud geworden is. En dat degene die dicht bij David staan eigenlijk wachten op het moment dat hij het eens eindelijk zou zeggen. Wat dat Salomo zijn opvolger zal zijn. En als dan de koning dat zegt, dan zegt Benaja, een van zijn lijfwachten, amen. Alzo zeggen de Heere, de God van mijn Heer, den koning. Dus dat hij er echt mee instemt is, dat hij er blij mee is dat dat gebeurt. Dan gaan we naar het amen in het Nieuwe Testament. Wij treffen het onvertaald aan, zo zei ik, maar we treffen het ook vertaald aan. Bijvoorbeeld treffen wij het vaak aan in het Nieuwe Testament, in de evangeliën, in de uitspraken van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus begint met voorwaar, zeg ik u. Dan staat er in het Grieks, amen, amen, zeg ik u. En dat betekent, let op, er komt een hele belangrijke waarheid die zeker is en die vast is. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En waarschijnlijk, en dat lezen wij in 1 Korinthe 14, vers 16, was het zo dat vroeger, wanneer de dominee gepreekt had, jongens en meisjes in het Nieuwe Testament, en dat aan het eind van de preek de dominee ook wel amen zei, maar het volk ook, dat de gemeente ook amen zei. Als een instemming op datgene wat er gezegd is op grond van Gods woord. Het is bekend dat onder de preken van Augustinus dat dikwijls gebeurde. Niet alleen maar aan het eind, maar zomaar tussendoor, dat de gemeente reageerde met het amen. En dan uiteraard het amen na het Onze Vader, waar ik straks wat dieper op in zal gaan. En ook het amen zoals we straks aan het eind van de dienst zullen eindigen. Als het gaat om de zegen die uitgesproken wordt, dan wordt ook daarna het amen op die zegen uitgesproken. Ik moest er net ook aan denken dat ik begon met de zegen. Ook dan wordt het amen uitgesproken. En dan wat we gelezen hebben in 2 Korinthe 1 vers 20. Daar hoop ik straks in mijn tweede gedachte wat dieper op in te gaan. Dat Paulus daar zegt dat de beloften Gods in Christus ja en amen zijn. En dan tenslotte bij mijn eerste gedachte, dat God zelf amen wordt genoemd. We kunnen dat lezen in Jesaja 64 vers 16. Daar staat het weliswaar vertaald dat hij daar de God der waarheid wordt genoemd, maar er staat in het Hebreeuws het woord amen, dat hij de God van het amen wordt genoemd. En dat neemt het Nieuwe Testament in Openbaringen 3 vers 14 over. Als de verhoogde koning van de kerk zegt, dit zegt de amen, de trouwe, de waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Dus dat ook daar Christus zich amen noemt. Dat is wel een hele mond vol, ik zeg niet dat u dat allemaal onthouden moet. Maar dat is om te laten zien dat dat woordje amen een meervoudige betekenis heeft. Als we het even kort samenvatten, gemeente. Dan heeft dat de betekenis van instemming. Instemming met de waarheid van Gods woord. Maar ook een instemming op de lofprijzing des Heren. En ook als een antwoord op het gebed, amen, zoals dat bij het Onze Vader is. En wat is dat voor een amen? Dat is maar niet een formule. Dat is maar niet van, oh, nu kunnen we onze ogen weer openen, jongens en meisjes, want het gebed is klaar. Als een soort slotwoordje. Of, oh, nu is de preek voorbij. Amen, de dominee heeft amen gezegd. Als een sein dat de dienst bijna voorbij is. Nee. Nee, gemeente. Dat woordje amen heeft een hele diepe betekenis. Dat is echt een geloofsbelijdenis. En ik hoop dat we dat ook meenemen als we de kerk uitgaan, als we nadenken over ons amen. Dat we een aantal keren per dag uitspreken. Dat wij daarover nadenken. Dat je zegt, ja, dominee, daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Dat dat woordje amen eigenlijk een belijdenis is van, Heere, u bent waarachtig, u kunt niet liegen. U houdt zich aan uw woord. U bent het waard om geëerd en geprezen en gediend te worden. Amen betekent ook, Heere, u houdt zich aan uw woord zowel in uw bedreigingen. Amen, Heere. Dat als ik onbekeerd zal sterven, dat ik dan voor eeuwig dat oordeel verdiend heb. Maar u houdt zich ook aan uw beloften, Heere, dat u waar zult maken wat u beloofd hebt in het leven van uw volk en kinderen. Amen. Amen, dat is vooral een worsteling aan het eind van het gebed. Wanneer we dat echt oprecht vanuit een diep verlangen uitspreken nadat we onze knieën gebogen hebben en gebeden hebben. En zo komen we bij onze tweede gedachte, gemeente. De betekenis van het woordje amen voor het gebed. En daarom sluit dat woordje amen zo prachtig aan op het Onze Vader. Zoals we dat vorige week ontvouwd hebben. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dat je je bewust bent, zoals we dat vorige week hebben uitgelegd, wat het slot van je gebed is. En ik hoop dat we daarover nagedacht hebben, gemeente, en dat wij door de Heilige Geest ook zo mogen leren bidden. O, dat is voor een arme zondaar, is dat zo'n rijke betekenis, dat hij niet hoeft te pleiten op iets in zichzelf. Weet u het nog vorige week? Niet op de kwaliteiten van je gebed of van je tranen of van enige gemoedsgesteldheid, maar op het koningschap Gods dat hij regeert. Als het gaat om datgene wat ik de Heere voorgelegd heb. En dat van hem de kracht is in mijn zwakheid, Heer. En dat het gaat om zijn heerlijkheid. Dat hij aan zijn eer mag komen tot in alle eeuwigheid. En dat je daar een amen op mag zeggen. Dat je zegt, ja, Heer, dat is zo. Gelukkig dat ik daar amen op mag zeggen. En dan onze uitleg van de catechismus. Onze uitleg van de catechismus spitst het heel sterk toe op de gebedsverhoring. Luister maar. Het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Luister naar die taal. Dat is een hele mooie taal. Dat is de taal van de Reformatie. Het zal waar en zeker zijn. De Reformatie leerde de ware gelovigen niet te twijfelen aan de belofte Gods. En het tweede stukje van het antwoord, dat is dat de Reformatie ook de ware gelovigen leert niet te twijfelen aan de verhoring van het gebed. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Dat is de taal van het geloof, gemeente. Van het ware geloof. We zitten in het stuk van de dankbaarheid. Het gaat hier over het leven der genade. En het leven der genade Dat wordt getekend door het gebedsleven. Het ware gebed is een vrucht van de geloofsvereniging met Christus. Dat vloeit uit de ware wijnstok voort. Dat is het ware bidden, gemeente. O, zegt iemand, dominee, dan hoef ik niet te bidden. Want dan is mijn bidden geen bidden. En dan kan ik er net zo goed mee ophouden. Want ik weet niet of ik al in Christus ben. Gemeente, dat is een hele gevaarlijke redenering. Maar dat is een redenering van het verdorven verstand. Want bidden ontspruit zich niet aan het feit of ik bekeerd of onbekeerd ben. Bidden, dat vindt daar oorsprong in wat God zelf zegt in zijn woord. Bid. Bid. Dat is een bevel. Bid en gij zult ontvangen. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Bid maar. Bid maar met je verstand. Bid maar met je mond. Maar bid. Bid niet vanuit je menselijke ervaring. Want dat weten Gods kinderen ook wel. Dan kunnen ze ook wel ophouden met bidden. Als zij moeten nagaan of ze goed gesteld zijn. En of het allemaal op orde is hier van binnen. Het is vaak zo'n rommeltje gemeen. Kijk, de vraag is eerder. Kun je ophouden met bidden? Kun je ermee stoppen? Kijk, als je gerust zegt van goed, ik kan gerust ophouden met bidden. Dan is het heel kwalijk met je gesteld. Dan is je bidden misschien wel vormelijk. Of dat je zegt, ik bid al lang niet meer, dominee. Ik hoop niet dat de catechisanten het mij kwalijk nemen. Ik wil ze natuurlijk niet over een kam scheren, dat mag ik niet. Maar ik weet nog wel dat ik onder de oudere groep het eens gepeild heb van de 18-plussers. Die niet meer gecontroleerd worden door hun vader en moeder natuurlijk. Luister eventjes. Vraag het nog een keer. Ik heb toen ook gevraagd. Misschien herinner je het nog wel, bid je nog. Als je 's avonds naar bed gaat. Even een antwoord geven. Weet je nog? Als je alleen op je kamer bent. Of kruip je zo onder de dekens. En doe je dat al weken, misschien al maanden lang. Voel je, geliefd. Vanavond weer beginnen hoor. Echt waar. Ja, maar dat moet toch Gods geest werken. Ja, dat weet ik ook wel. Maar de Heere die roept ons ertoe op. Kijk, en dat ligt ook in dat woordje amen verklaard. Want dat amen uit Gods woord, dat Christus ook zijn discipelen leert, dat ontleent haar vrijmoedigheid om amen te zeggen aan het woord. En aan de God van het woord. Aan het feit dat de Heer Jezus ook dat woord ons aanreikt. Kijk, en worstel daar dan ook maar om. Dat je zegt, Heere, leer mij ook te zeggen met mijn ziel. Amen. Amen, zegt mijn ziel hierop. En dan komen we even terug op dat schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben. 2 Korinthe 1. Vers 20. Wat is er aan de hand in dat hoofdstuk? Nou, de Korintiërs die begonnen te twijfelen aan de roeping van Paulus. En dat is heel erg. En er ontstond een verdeeldheid in de gemeente. De een die vond dominee Cephas de beste en de andere die kerkte liever bij dominee Apollos. En zij gingen twijfelen of dominee Paulus wel echt zuiver is. En dan gaat Paulus, die gaat daarover schrijven. En als je het tekstverband van vers 20 goed leest, geweten, dan zie je dat Paulus niet een beroep doet op zichzelf, hoewel hij wel zegt, ik heb samen met Timotheus en Silvanus, of Silas bedoel ik, de waarheid onder uw lieden verkondigd. En waarom komt hij met deze drie predikanten, deze drie geroepen knechten? Omdat het Oude Testament zegt, in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Maar goed, daar kun je misschien afstand van nemen. Maar dan gaat hij beroep doen op de trouw des Heren. En dan laat hij zien dat hij zijn woord gehouden heeft. In de loop van de heilsgeschiedenis heeft God zijn woord gehouden door zijn Zoon te zenden. En de Zoon die zelf gezegd heeft, ik ben de waarheid, die is toch echt te vertrouwen. En dan heeft hij het over de beloften Gods, die in Christus ja zijn. En in hem amen. De beloften Gods, en die zitten verborgen in dat woordje amen. In dat woordje amen omhelst de ware gelovige, de waarachtigheid van Gods belofte. En Calvijn die schrijft dan het volgende over die beloften Gods. Met de beloften Gods wordt hier vooral de getuigenissen van Gods vaderlijke goedwilligheid jegens ons bedoeld. Dan zie je, je zit midden in het stuk van de dankbaarheid. Het is het gebed van Gods kinderen, geliefden. Calvijn zegt, gaat hier om Gods vaderlijke goedwilligheid. Paulus die zegt dan, die zijn in Christus, ja. Dat is heel belangrijk, gemeente, wat hier staat. Daarmee geeft Paulus aan dat de grond in Christus ligt. In Christus, ja. Wat is dat dan? Dat is het ja op Gods raadsplan. Dat is het ja dat in Christus vastgelegd is dat Gods beloften zeker uit zullen komen. God heeft voortdurend ja gezegd, gemeente, toen de Zoon van God naar deze aarde kwam. Toen heeft hij ja gezegd, toen hij geboren werd, toen hij de engelen Gods liet zingen in de velden van Efrata. Toen heeft hij ja gezegd toen de Zoon van God leed op Golgotha door een aardbeving en door een dikke duisternis te geven. Bijzondere natuurkrachten werden vertoond. Hij heeft ja gezegd op de morgen van de opstanding toen de Heer Jezus opgewekt is uit de doden. En het ja klonk toen hij aan de hemelpoorten kwam. En ten hemel voer vol heerlijkheid. En zijn ja zal straks ook klinken als hij terug zal komen op de wolken des hemels. Kijk, en daar ligt de vastigheid in. In de arbeid van de Zoon van God. En daarom is hij ook de put der levende wateren. Zoals Hooglied daarover schrijft. De fontein der hoven. In Christus zijn de beloften, ja, en in hem amen, staat er dan in die tekst. En er zijn wel uitleggers die zeggen, dat bedoelt Paulus hetzelfde mee. Maar er zijn ook uitleggers die zeggen, en daarop antwoordt nou het geloof. In hem amen. Paulus zegt, daarvoor moet je ook in hem zijn. Wij zijn immers, geliefde gemeente, de leugen toegevallen. In ons bonshoofd Adam. We zijn de duivel toegevallen. En wij twijfelen aan God. En voortdurend zaait hij dat twijfel ook in ons hart. En zeker als het gaat om de gebedsverhoring. Dan zal hij proberen voortdurend ook u aan te vechten en te bestrijden en zeggen, God zal u niet verhoren, daar en daarom. En dan komt hij als die grote aanklager der broederen, uw zonden u voor te houden. En als je daarop ziet, dan moet je hem alleen maar gelijk geven. Maar wij zijn van nature de leugen toegevallen en wij zijn geen kinderen der waarheid. Kijk, en daarom in hem zeggen ze ja, zeggen ze amen. En dat betekent dat ik afgesneden moet worden van Adam, ingelijfd in hem die de waarheid is, opdat ik een kind der waarheid zal worden, door de geest der waarheid geleid zal worden, en dat ik de waarheid lief ga krijgen. En gemeente, dan leer ik amen zeggen op de waarheid. Als die waarheid mij veroordeelt, bij die vervloekingen uit het Oude Testament, en al het volk antwoordde amen, dan kun je natuurlijk makkelijk massaal zeggen als gemeente. Maar wanneer de Heere je daaraan ontdekt, dat je die vloek verdiend hebt en je leert daarop het amen te zeggen, dan is dat heel wat, o gemeente. Maar dat de Heilige Geest je het ook toe verwaardigt om amen te zeggen op de belofte Gods, dat er nou juist voor zo één genade is. En dat de Heere dat ook laat zien. Genade in de Zoon van zijn eeuwige liefde, die deze vloek heeft weggedragen en die de genade heeft verworven om daar ook amen op te mogen zeggen. In Christus zijn de beloften ja. En in hem leer je ook door het geloof amen te zeggen. Dat is het amen des geloofs. Ja, zegt iemand, zie je nou wel, dominee? Die voelt dat hij daar nou buiten staat. Dat dus alleen voor Gods volk geldt. Maar wil je dan niet bij dat volk horen? Wiens God de Heere is, in wiens leven hij de beloften Gods zal vervullen. Amen, zegt dat volk op mijn klanken. Ook wanneer je zegt, ik hoor daar nog niet bij, dat je je dan niet buitengesloten voelt, in die zin dat je er niet bij zou kunnen komen. Want echt, de Heere die komt ook tot u, tot jou, om je hartelijk te nodigen, om toch tot hem te gaan en te smeken op grond van Gods woord, omdat ook in Gods woord er beloften staan voor onbekeerde zondaren. Denk alleen al aan die belofte, wend u naar mij toe. O, alle gij einden der aarde, daar wordt toch niemand van uitgesloten. Want ik ben God en niemand meer, en word behouden. Predik het evangelie aan alle creaturen. Hoort u? Wil toch ook bij het volk van God horen, of niet soms? Kijk, en dat moet nou in je leven een werkelijkheid worden. Dat je dat inzicht gaat krijgen als het gaat om de gebedsverhoring. Dat je gaat zien, de Heere kan mij zomaar niet verhoren. Kijk, en daarom zit in dat woordje amen ook dat eenvoudige korte zinnetje om Jezus wil. Wat we ook zo vaak gebruiken. Maar er zit een hele diepte achter. Een diepe belijdenis, gemeente. Dat je tot inzicht komt dat God niet één gebed kan verhoren als er niet aan Gods recht wordt voldaan. Dat de hemel van koper moet blijven. En dat de deur gesloten moet blijven. Naar recht, omdat ik hem op het nachtslot heb gegooid. Ik heb het me niet waardig gemaakt. Oh, dat we toch beleefd op dit moment. Dat je zegt, ik heb het me niet waardig gemaakt, Heere, dat u één gebedje van mij zou verhoren. Voelt u? En dat er één moest lijden onder een koperen hemel, onder een gesloten hemel. En dat hij geen antwoord kreeg. Toen niet uit, riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
En dat die hemel van koper bleef. En gesloten bleef op dat moment. Opdat die hemelpoort open zou gaan voor arme verloren zondaren. Dat die troon der genade geopend zou worden. En dat er een arm en ellendig zondaar met vrijmoedigheid zou toe kunnen gaan tot die troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Om daar nou amen op te leren zeggen, gemeente. Omdat die fontein der belofte geopend is nadat er betaald is. En daarom elke weldaad die geschonken wordt, die is duur betaald. Ook als het gaat om de algemene goedheid en genade van God. Die wij allen proeven en smaken. Die je tussen de middag nog geproefd en gesmaakt hebt toen je zo lekker gegeten hebt. En dat moet je beseffen, dat dat ook bloed gekost heeft. En je begon je gebed, jongens en meisjes, met Heere, zegen dit eten om Jezus wil. Amen. Niet waar? En dat moet je doen, dat mag je ook doen. En dat je daarna zo lekker eet, dan moet je niet mopperen over dat eten. En dan moet je je bedenken dat dat bloed gekost heeft. Echt waar hoor. Dat heeft de Heer Jezus zijn leven gekost. Hij heeft het uitgeroepen, mij dorst, opdat jij je dorst zou kunnen lessen. Ook in de tijdelijke weldaden, dat is de langmoedigheid van God. Dat is het geduld van God, jongens en meisjes, dat hij met je heeft. Om je te sparen en te dragen, omdat je nog bekeerd zou kunnen worden. Opdat je door genade echt gebruik zou maken van die belofte, open toch je mond. Doe het maar. Als je zo geplaagd wordt door de duivel. Dat de duivel zegt, en jij zult geen nieuw hartje krijgen. Zeg dan maar tegen de Heer. Open toch uw mond. En eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond. Wijs de Heer maar op je doop, kinderen. Je gedoopte voorhoofd. En al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Kijk, en daar worden nou Gods kinderen hoe langer hoe meer in geoefend. Waarin, dominee? Nou, dat zij de grond van de verhoring niet in zichzelf moeten zoeken. Maar buiten zichzelf. In de verdiensten van Christus. Dat daar de grond van de verhoring in ligt. En dat God nou dat fundament volkomen aanvaard heeft. Dat God die geopende weg volkomen aanvaard heeft. Waarlangs de Heere leert zijn volk te gaan tot hem. Om te steunen op hem alleen. En daarom wanneer we worstelen met van ja, ik bid, maar mijn gebed wordt niet verhoord, dan moeten we eerlijk daarmee omgaan. Want dat is toch wel een kenmerk van het waarachtige gebed dat het verhoord wordt. Dat hebben we al eerder gehoord. In wat is een van de kenmerken van het waarachtige gebed? Dan moeten we u allereerst wijzen op wat er staat in Jacobus 4, vers 3. Staat, gij bidt. Daar gaat Jacobus vanuit. Gij ontvangt niet. Omdat gij kwalijk bidt. Oh, daar heb je het, zegt iemand. Zie je wel. Dus ik moet toch een bepaalde kwaliteit van bidden hebben. Nee, maar dan luistert je niet naar het vervolg van die tekst. Want dan gaat Jacobus vertellen wat hij daarmee bedoelt. Daar bedoelt hij dit mee. Omdat gij het in uw wellusten wilt doorbrengen. Gij ontvangt niet omdat gij het in uw wellusten wilt doorbrengen. En wat bedoelt hij daarmee? Dat bedoelt hij heel eenvoudig mee. Dat je bidt wel om eten en drinken en om een meisje en om te slagen voor je tentamen en voor je examen. En om die baan te krijgen. En ja, dat alles goed mag gaan op je werk enzovoort. En je bidt ook nog om bekering. Maar ondertussen houd je je oude leven vast. En breek je niet met de zonde. En je eigenwillige godsdienst houd je vast. Kijk, en dat bedoelt hier Jacobus. Overspelers en overspeleressen, weet je niet dat de vriendschap der wereld vijandschap Gods is? En dat gebeurt in de kerkgemeente, ook onder ons, dat de godsdienst en de wereld samen opgaan. En het lijken hoe langer hoe meer twee vriendjes aan het worden. Dat er hoe langer hoe meer op door kan gaan. En daarom toets je leven daar nou eens aan. En geef God niet direct de schuld als je gebed niet wordt verhoord. Want denk erom, er staat ook in de Bijbel dat het gebed van de goddeloze de Heere een gruwel is. Maar wanneer je werkelijk met de nood van je ziel loopt, dan zul je verhoord worden, hoor gemeente. Met de nood van je onbekeerde ziel. Dat je zegt, oh God, bekeer me toch. Heer, het staat toch in uw woord dat gij geen lust hebt in de dood van de zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En als je zo bidt, dan grijp je het woord aan. En dan gebruik je het woord als een pijl die je naar de hemel toe schiet. Heer, dat staat toch in uw woord. En Heer, ik kan mij toch niet bekeren, maar er staat toch ook in uw woord, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En ik smeek het u, Heer, zou u dan uw geest willen geven in mijn hart? Want ik kan me niet bekeren, ik heb het misschien wel geprobeerd, maar ik kan de liefde tot de zonde niet uit mijn hart uitbannen. En er staat toch in uw woord in Romeinen 5 dat gij de liefde Gods in het hart uitstort, Heere. Zou u dat ook bij mij willen doen? Want ik heb wel gelezen dat die liefde Gods die verbreedt het hart. Heere, u zult toch Israël zijn als de dauw. Heere, u zult toch water gieten, niet alleen op het dorstige. Want dan wil ik mezelf nog niet eens onderscharen onder het dorstige. Want een dorstige ziel, dat is een levend gemaakte ziel. Maar onder het droge, het dode, onder die dorre doodsbeenderen die daar liggen in dat dal. Heer, zou u me dan levend willen maken? Is hier zo'n smekeling in ons midden? Je zult verhoord worden. Dat mag ik in naam van mijn zender zeggen. Als je zo smeekt aan de troon der genade en je volhardt in dat gebed, dan zal God niet achterblijven. Niet om het gebed. Daar ligt geen verdienste in. Maar op het gebed. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Daar oefent de Heere zijn volk in. Dat de grond van het gebed niet in de wijze ligt van mijn smeken en in mijn tranen. Daarom laat de Heilige Geest in de ontdekking dat juist opdrogen. En ontdek dat je juist aan je biddeloosheid en de hardheid van je hart, dat je jezelf niet op de knieën kunt brengen. En dat je je moet veroordelen voor Gods aangezicht. En dat je zegt, Heer, hier is iemand die niet bidden kan. Een biddeloze bidder. En een dankeloze danker. En dan zie je ook hoe hoger de nood, hoe korter het gebed. Heere, help mij! Zo roept de Canaanese vrouw. En dat heeft ze menigmaal herhaald, oh, reken daar maar op. Omdat ze het verder niet onder woorden kon brengen. En ook in concrete situaties, gemeente, dan zie je ook dat Gods kinderen daarin geoefend worden. Als er een concrete situatie zich voordoet, Dat je zegt, o Heere, zou u toch in deze concrete omstandigheden willen verhoren. Niet om mijnentwil, Heere, maar alleen omwille van de verdiensten van Christus wil. Dat de Heere dan soms op zich laat wachten. Om je dat te leren. Wat het is. Dat ik het mij onwaardig gemaakt heb. Maar dat de Heer toch verwachting geeft in de ziel. Als hij dat geloof werkt in de ziel. Dat de Heer toch zal verhoren op zijn tijd. Zijn wijze. Kijk, als je dat mag belijden in je hart, dan is de Heilige Geest in je aan het werk. Dat is de Geest der genade en de gebeden die leert dat. Om daar amen op te zeggen, ja Heere, amen. Op mijn tijd en op mijn wijze. Mijn wil zal geschieden in je leven. Om dan te leren wachten. O zeker, de Heer kan ook direct verhoren. We zien dat bijvoorbeeld in het leven van Hanna. Maar toen is Hanna wel tot een climax gekomen. Want reken maar dat Hanna dikwijls gebeden heeft om een kind. Maar toen was het ten einde raad. Toen ze opnieuw weer zo geplaagd werd door Peninna. En zie je Peninna maar een instrument van de duivel. De duivel die inwerpt. Waar is nou die God op wie gebouwde? En aan wie ge uw zaak toevertrouwde? En dat Hanna zo in Gods huis kwam. En haar lippen roerden. Haar hart was vol en ze stortte het aangezicht voor de Heer uit. Dat Eli dacht dat ze te maken had, dat hij te maken had met een dronken vrouw. Nee, ik ben niet dronken. Ben niet dronken. Echt niet. Zo weinig onderscheid had Eli. Ik ben een vrouw bezwaard van hart. En ik heb mijn hart uitgegoten voor het aangezicht van de Heer. En dan zie je dat Gods geest werkt. Zelfs in zo'n diep vervallen kerk. Dat hij zijn dienstknecht gebruikt. Om te zeggen. Je hebt amen gezegd vrouw. En dat zal waar en zeker zijn. Zonder dat hij wist. Waar zij om gebeden had. En toen werd het direct verhoord gemeente. Want wij lezen in Gods woord namelijk dit. En alzo ging die vrouw haars weegs. En zij at en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. Maar de verhoring kan ook veel later komen. Zelfs op een moment dat je totaal niet meer had verwacht. Prachtig voorbeeld is natuurlijk Zacharias. Die in de tempel moet dienen. En dat de engel Gabriel komt. En dat de engel Gabriel dan zegt, vrees niet Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. Kan dus jaren tussen zitten. Dat kan ook een gebed zijn van je opa, van je godvrezende moeder. Voor jou. Er is een gedenkboek voor het aangezicht van de Heer. Dat de Heer het dus verhoort. En als hij verhoort, dan blijft er niet anders dan verwondering over gemeente en verootmoediging. Dat verbreekt altijd het hart. En dat geeft verwondering dat de Heer zo goed is. Ja, de Heere verhoort niet altijd precies zoals wij willen. Het bekende voorbeeld is wat ik voorlees uit 2 Korinthe 12 vers 8 en 9. Waar Paulus zegt, en hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is dat bekende voorbeeld dat Paulus smeekt of die doorn uit zijn vlees wordt gehaald. En dan zegt hij ook, een engel des Satans die mij met vuisten slaat. En men heeft wel gedacht dat het een duivelse inwerping is van zijn eertijds. En dat hij voortdurend de beelden zag dat hij vroeger de christenen gevangen nam en geeselde. En dwong om Jezus te vloeken. En soms onder het preken. Een engel des Satans die mij met vuisten slaat. Een doorn in mijn vlees. Dus dat raakt ook zijn lichaam. Dat hij er echt pijn van had. Maar wat het ook precies geweest is, maar hij spreekt wel heel duidelijk op dat hij van mij zou wijken. Dus het is een persoon die voortdurend hem plaagt. Of dat het misschien wel zijn volksgenoten waren die overal dat doorgaven. Dat is die man die vroeger een fariseer is geweest en hij predikt nu dat Jezus Christus de Messias is. Die is het, hou hem in de gaten, probeer zoveel mogelijk zijn werk te dwarsbomen. Heren, neem het toch weg. Misschien bidt u ook wel ergens om dat u zegt, Heren, neem dat toch weg uit mijn leven, dat moeilijke. Dat mij zo neerdrukt, dat mij zo beheersen kan. Wat mijn geestelijk leven naar mijn eigen waarneming althans zo in de weg staat. Of mijn ambtelijk werk zo in de weg staat. Nee, zegt de Heer. Dus de Heer wil ook wel eens een keer nee zeggen als hij het gebed verhoort. Nee, dat onthoud ik je. Dat geef ik je niet. Want mijn genade is u genoeg. Dat is het medicijn. Mijn genade zal u ondersteunen en helpen om dit kruis te gaan dragen. En soms ook vrolijk te dragen. Dat je zelf zegt, Heer, ik dank u dat u mij dit kruis hebt gegeven. Want door dit kruis bewaart u mij voor de zonde. Dat ik een ongenaakbaar mens zal worden. Een hoogmoedig mens. En Heere, door dit kruis leer ik hoe langer hoe meer te zwijgen. En niet boven mijn naaste te staan, maar onder mijn naaste te staan. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dan kun je dat ook doorgeven, Paulus. Dat je ook zo'n kruis hebt. Dat je ook zo'n angel hebt, zo'n doorn in je vlees. Zie dan maar op de doornen van Christus. Want die doornen, die heeft hij op zijn hoofd gedragen om voor u die genade te verwerven, om het vol te houden tot het einde toe. En straks aan dat einde, ja, dan word je verlost van die doornen. Er zijn in de Bijbel heel veel voorbeelden van gebedsverhoringen gemeend. En dat kunnen we samenvatten in dat woordje amen. Amen tenslotte gemeente. Op het Onze Vader. Amen Heere, uw naam. Word geheiligd in mijn leven. Zou dat groot zijn. Als dat bij een ieder van u zou gebeuren gemeente. Dat de Heer zijn eer zal gaan uitwerken in uw aller leven. Amen, Heere. Uw koninkrijk komen in mijn gezin. In het hart en leven van mijn jongen. Van mijn meisje. Van mijzelf. Amen, Heere. Uw wil geschieden. De uwe alleen. Heere, leer mij mijn wil daaraan te onderwerpen. En amen, Heere, voor mijn dagelijks werk, daar bid ik u om. Maar dat het wel een doel mag hebben. Dat ik niet als de wereld zal zijn. Die probeert geld te verdienen om zo zijn behoeften te kunnen bevredigen. Maar dat ik mag zien dat u mij onderhoudt, omdat u langmoedig bent over mij. En daarom, amen, vergeef mij mijn schulden, Heere, gelijk ook ik vergeef mijn schuldenaren. Daartoe ben ik bereid, Heere. Amen, wanneer ik geleid word in een moeilijke weg, wat voor mij een verzoeking is. Het is een beproeving, maar het kan een verzoeking worden, Heere, ik voel het. Ik voel dat mijn vlees zwak is en dat mijn vlees het niet volhoudt. dat ik vroeg of laat ook, als u me niet vasthoudt, in de zonde valt. Bescherm me toch, Heer. Amen. Amen, Heer. Want u bent mijn koning. Amen, Heer. Want alleen in u is de kracht. Amen, Heer. Tot heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gebed. Heren die in de hemel woont, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om uw naam ootmoedig te erkennen, wat u ons deze dag weer geschonken hebt in uw bedehuis. Laat uw bedehuis ook voor ons een huis des gebeds zijn, en een huis der vertroosting. Gedenk ons dan naar uw goedheid en gunst, want u hebt gehoord, Heere, wat we gezegd hebben. En wilt u het zondige daaruit wegnemen en datgene wat van u is, genadig achtervolgen met uw onmisbare zegen. En u weet ook hoe we geluisterd hebben en hoe sommigen van ons daar ook mee worstelen. En wilt gij daarom ook de stille naprediker zijn van dit uw woord, opdat ze dat nader zullen overdenken en door uw geest dat ook in hun leven verklaard wordt en verhelderd wordt. Geef licht over ons pad in alle omstandigheden. Heere, vergeef ons en hoor ons en bekeer ons tot u de levende God, om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 41 vers 7. Looft Israëls God, roept door alle eeuwigheden heen des Heeren goedheid uit, dat elk met zijn lofzang en gebeen met amen, amen sluit.
Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Amen.